gewoon een budget moet vaststellen als raad. En niet per straat weg moet gaan bepalen wanneer het nodig is. En we zijn het ook mee eens dat, wat de heer Soyer zei, dat je misschien niet alle wegen gewoon klakkeloos maar moet begraskeien. Maar ook moet kijken welke wegen je minder wil laten gebruiken, bijvoorbeeld. En daar keuzes in maken. En dat doen we in het mobiliteitsplan, denk ik. Dus ja, misschien moeten we met z'n allen nog even nadenken over telkens maar meer graskeien. In plaats van laten we het gaskeienbudget structureel verhogen, zodat we ja, de gaskeien aan de straatsteen niet meer kwijt kunnen.
Mevrouw van der Wetering, ik wil daar nog weer even op reageren.
Ja, ik weet niet wie er in de burg woont en niet verder op het eiland komt. Maar goed, ik weet niet hoor. Soms zie ik wegen waar echt, nou zeg maar, het asfalt zo is en dan zit de berm hier. En als er een aantal, zeker in de herfst, landbouwvoertuigen, en die zijn nou eenmaal groter geworden en die zijn nou eenmaal breder geworden, en daar doe je niets aan af. Maar die rijden daar echt gewoon ook over diezelfde wegen met behoorlijk grote gaten daarnaast. Het is soms echt levensgevaarlijk. Grasbetonkeien zijn juist bedacht om een berm stevigheid te geven bij uitwijkingsmanoeuvres. Maar ze zijn groen, zodat het groen nog steeds naar boven kan komen, meneer Soyer. Dus wat dat betreft is het een stukje veiligheid wat je biedt aan je inwoners. En dit onderwerp gaat wat mij betreft over het simpele feit dat we tot nu toe elk jaar opnieuw geconfronteerd worden met incidenteel geld. En ik zou dat graag op een andere manier in de begroting willen opnemen.
Tot nu toe is dat zo, maar dat zou misschien verandering kunnen brengen. Ik zie dat de heer Hercules en de heer Segel daarop willen reageren. Of ze staan elkaar toe.
Ik denk niet dat ze dezelfde reactie hebben. voorzitter, ja, u zegt het gaat of dit nou incidenteel moet zijn of structureel. Maar ons gaat het over de achterliggende gedachte, het beleid daarachter. Overigens in een vorige perspectiefnota stond inderdaad het landbouwverkeer als een van de grote veroorzakers van al die gaat langs de weg. Nou, je kunt ook met boeren gaan praten en boeren, die communicatieadviseur bij de boeren langs laten gaan bijvoorbeeld. Of boeren aansprakelijk stellen. Ja, dat is weer oeh, maar we weten allemaal hoe het komt, die grote gaten langs de weg. Een andere, laat ik zo zeggen, positiever insteek is om, je kunt ook op een andere manier de weg inrichten. Bijvoorbeeld met een inhaalstrook, een uitvoegstrook. Dat zie je op heel veel plekken in heel veel dorpen. Een passeerstrook, dank u wel, mevrouw Koos. En dan hou je je prachtige landelijke weggetje over, maar maak je toch mogelijk dat die vette tractor even aan de kant kan en de fietsers er langs kunnen.
De heer Segel wil toch even reageren nog.
Ja, voorzitter. Het lijkt deels wel op wat de heer Hercules zei, hoor. En op sommige wegen werken graskeien inderdaad wel heel goed. Maar persoonlijk vind ik het eigenlijk vaak een beetje schijngroen. Het ziet er groen uit, maar het is toch wel voor een groot gedeelte beton. En je kan, zoals net aangegeven, ook andere keuzes maken. Ik heb, voordat ik terugkeerde naar Texel, lang in de gemeente Molenlanden gewoond. Daar stikt het van de ventweggetjes. Je rijdt over de Lekdijk en dat is allemaal hartstikke smal. En dat werkt prima daar met passeerhavens, eenrichtingsverkeer en dergelijke. En daar rijden ook heel veel grote landbouwvoertuigen. En er ligt nauwelijks een graskei. Ik ben met u eens, in sommige situaties is het gevaarlijk, maar altijd alleen maar graskei is wat ons betreft niet de oplossing.
Ik wilde net zeggen, we gaan de discussie over de graskei. Maar ik zie toch nog de heer Kooijman als eerste en daarna de heer Hoogrijder.
Ik ga de werking van graskeien niet betwisten, maar mevrouw Van der Wetering vroeg, kunnen we daar gewoon het nemen in de begroting? En wij hadden volgens mij vroeger een graskeiend programma waar per jaar in stond welke wegen er werden voorzien van graskeien. En dat is de vraag volgens mij van de mevrouw Van der Wetering. Kan dat graskeienprogramma gewoon weer terugkomen? Want er stond exact ingedefinieerd voor de komende 5 jaar welke wegen aangepakt zouden worden. Dus ik ga mee met mevrouw Van der Wetering. Niet incidenteel, maar gewoon structureel kijken welke wegen er aangepakt kunnen worden. En als er wegen dan niet aan toe komen, die schuif je dan door naar het jaar, daarna. Dus mevrouw Van der Wetering, u heeft een heel goed punt.
Meneer Hoogrijder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Kooijman heeft gelijk. We hebben een beleid en ik denk dat we dat misschien uit moeten kristalliseren. En misschien moeten we er een financieel plaatje onder hangen. Maar nu wat anders, graskeien. Ik wil ook de voordelen zien. Ik fiets veel over Texel. En zodra een auto achter me rijdt en hij rijdt over die gasrijen, hoor ik hem komen. Dus voor die veiligheid, een plus.
Mevrouw Visser nog even over de grafkeien en dan gaan we verder.
Ik wil even reageren op meneer Kooijman. Ik wil niet ingaan of het incidenteel of structureel moet zijn, maar is het zo belangrijk om vooraf te weten welke straat of weg er wanneer aan de beurt is? Of kunnen we gewoon zeggen, we doen komend jaar zoveel strekkende meter en afhankelijk van waar de nood het hoogst is, gaat het gemeentelijk apparaat bepalen waar op welk moment de graskei komen.
We gaan verder. Of meneer Ram wil... Ik zie een pennetje omhoog.
Nou, heel kort, voorzitter, want mevrouw Van der Wetering stelde de vraag aan de commissie. Wij hadden nog niet gereageerd. En het klopt dat er jaarlijks budget voor graskeien in de begroting staat. Alleen dat budget dat blijkt ieder jaar niet voldoende. Dus moeten er weer nieuwe voorstellen geschreven worden. Dus de vraag van mevrouw Van der Wetering: bent u voorstander om het budget structureel te verhogen? Daar kunnen wij als VVD gewoon volmondig ja op zeggen. Daar zijn we eerder ook met amendementen voor gekomen. Maar het wordt tijd om knopen te tellen, denk ik.
Het hangt er alleen vanaf welke knopen. Wij gaan naar de volgende vraag nog van mevrouw Van der Wetering. En die is aan de heer Hooyschuur, denk ik. Want die gaat over het ravijnjaar 2026 nog weer. D66 probeert u toch nog weer iets te ontlokken over dat ravijnjaar. Namelijk of het al duidelijk is hoe wij dan met de toeristenbelasting om kunnen gaan.
Nou, dat lag wat anders. De toeristenbelasting bedoelt u, de rijke gemeentes die toeristenbelasting heeft, die moesten geld inleveren. Nou, ik kan u mededelen, elke week dat wij overleg hebben, staat het op de agenda. En wij, zoals u weet, hebben de gemeente Valkenburg zit aan tafel bij die onderhandelingen. Nou, die onderhandelingen lopen heel stroef, of bijna niet. En de laatste stand van zaken die we afgelopen maandag hebben, dat er nog steeds niks bekend is wat ze daarmee aan het doen zijn. Er is nog geen uitsluitsel, dus we kunnen daar geen antwoord op geven. Maar we zitten er wel bovenop als gemeente Texel om te horen wat er gaande is daar op die afdeling. Maar op het moment kunnen we er niks op antwoorden. Nee.
Dank u wel. Dan zijn er nog twee fracties overgebleven die op de perspectiefnota mogen reflecteren. Mevrouw Koot Groen-Zwart, gaat uw gang.
Dank u wel. Positief beeld over de perspectievennota. Maar staat u mij toe om toch een aantal voorstellen een kritische vraag over te stellen. Voorstel nummertje 2. Een doordacht arbeidsmarktcommunicatiebeleid. Het gaat om een structureel bedrag van 25.000. Dit verbaast mij eigenlijk, want ik heb van de laatste burgemeester begrepen dat we eigenlijk nog nooit zoveel nieuwe aanstellingen hebben gehad op het gemeentehuis als de afgelopen paar jaar. Dus die positieve uitstraling van de gemeente als werkgever, die lijkt eigenlijk best wel snor te zitten. Ook denk ik dat de gemeente Texel niet de enige is, niet de enige gemeente die in die misschien wel lege vijver van potentiële ambtenaren vist. Dus ja, het gevraagde jaarlijkse bedrag is niet heel groot, maar als kritische opmerking heb ik toch wat vraagtekens bij de effectiviteit van dit structureel gevraagde geld. Ik kan me zo voorstellen dat er meer gemeentes zijn die op die manier proberen hun gemeente bovenaan te krijgen. Voorstel 6. Communicatie, visie en aanpak. Bij zoveel voorgestelde FTE's op het onderwerp communicatie bekruipt mij een beetje het gevoel dat de gemeente een boodschap gaat zenden. Ik hoorde het eigenlijk net ook al genoemd in de commissie over de ratten. De mensen voorlichten, de mensen dit vertellen, de mensen dat vertellen. Dus heel veel zenden. Kunt u mij toezeggen dat het hier gaat om niet alleen zenden, maar ook ophalen? en openstaan voor de inbreng vanuit de inwoners en daar dan ook wat mee gaan doen. Dus niet alleen zeggen, wat vindt u ervan, en dan tot conclusie komen, maar wij hadden eigenlijk in gedachten dat, en we zullen het u nog een keertje uitleggen, maar de communicatie als een echte wederzijdse communicatie op te zetten. Dus die toezegging wil ik heel graag hebben bij dit voorstel van de wethouder. Voorstel 6 was dat. Voorstel 7. Dit lijkt mij een uitermate zinnig voorstel. En eigenlijk ben ik verbaasd dat er al niet zo iemand is. Dit wilde ik u toch even meegeven. Dan de voorstellen over infrastructurele projecten. Die beslaan een groot bedrag. De afgelopen jaren is diverse keren gebleken dat de projecten niet uitgevoerd worden wegens personeelstekort, capaciteitsgebrek op het gemeentehuis, alle goede bedoelingen ten spijt. Er is alles door de raad aangegeven dat wij graag willen dat het college daar wat realistischer in gaat worden. Kunt u aangeven in hoeverre deze voorgenomen projecten, en het zijn er nogal wat, gaan passen in de capaciteit van de betrokken gemeenteafdelingen? Een vraag. Voorstel 11. U vraagt een structureel bedrag van 100.000 euro. De wethouder wil die gaan gebruiken voor diverse duurzame initiatieven. Daar staat onder andere ook bij genoemd de wateropslag voor de landbouw en de visserij. De visserij is al genoemd. Daar hebben we al een keer een flink bedrag, ik meen 2 miljoen, aan beschikbaar gesteld om te kijken hoe we die innovatief kunnen helpen. De wateropslag hebben we ook al een flink bedrag als gemeenteraad, ik denk 2 jaar geleden, voor beschikbaar gesteld. Dus ik heb wat moeite met de onderbouwing van een structureel 100.000... als u eigenlijk al voor 2 projecten van de gemeenteraad geld heeft gehad. Dat wordt dan toch een vrij te besteden potje. En daar zijn we als gemeenteraad altijd een beetje voorzichtig mee.
Sorry, maar dat is dan uw vraag?
Mijn vraag is, waarom dan deze 2 dingen erbij genoemd staan? De wateropslag en de visserij, als we daar al geld voor beschikbaar hebben gesteld. Dan als laatste, excuses, maar ik had een paar puntjes. Voorstel 12. Dat is een voorstel en dat gaat over personeelswerving. Een geconstateerd tekort aan arbeid op het eiland. En de gemeente doet hier een voorstel om daar geld voor in te gaan steken. Maar waarom is dit een taak van de overheid? Als ik dit zo lees, dan klinkt dit eigenlijk als een voorstel tot het oprichten van een uitzendbureau. Van hoe gaan we mensen naar Texel halen, en er zijn mensen in de samenleving die daar ideeën voor hebben. Ja, prima, maar ik vraag me af, vindt u dit nu echt, waarom is dit een taak van de overheid? Of vergis ik mij hierin? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel, mevrouw Koot. De eerste vraag ging over de arbeidscommunicatiebeleid, die 25.000 euro.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, haak misschien ook een beetje aan op de laatste vraag die u stelt. Want we weten dat een van de grote uitdagingen die we op dit eiland de komende jaren tegemoet gaan, is het vinden van personeel. Dus we weten dat we sneller vergrijzen dan andere delen van Nederland, en dat we aan de andere kant ook nog aan het ontgroenen zijn. Dus we krijgen echt wel een vraagstuk als het gaat om het vinden van mensen die onze eiland draaiende kunnen houden. We kennen nu de voorbeelden wel vanuit de horeca, maar de verwachting is dat dit straks ook uitbreidt naar heel veel andere sectoren. En een van die sectoren is ook, zeg maar, de overheid. Ook voor ons geldt dat we, als je kijkt naar de samenstelling van ons personeelsbestand, dat we daar best een uitdaging hebben de komende jaren. En het klopt dat we de afgelopen jaren best wat verloop hebben gehad en dat het steeds gelukt is om die vacatures in te vullen. We merken tegelijkertijd ook dat het steeds ingewikkelder en moeilijker wordt. Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt, maar het heeft ook te maken met onze eigen positie. Het wordt steeds moeilijker om die vacatures goed in te vullen. Dan moet je natuurlijk over een aantal dingen nadenken. Dus één, hoe zorg je dat je arbeidsvoorwaarden op orde zijn, dat je ook zeg maar dat goed doet. Hoe zorg je ervoor dat het ook een prettige omgeving is om te werken, zodat je je mensen vasthoudt, want dit gaat niet alleen over mensen aantrekken. En je gaat dan nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we ook zeg maar zo voor de bril komen dat mensen op een andere manier naar ons kijken en misschien ons ook een aantrekkelijke de gemeente een aantrekkelijke plek vinden om voor te werken. En daar past die arbeidsmarktcommunicatie bij. En dat is een we zullen op enig moment, ik denk ergens binnenkort wel ook een keer daarvan zeg maar de eerste uitingen kunnen laten zien. Omdat we denken dat we mensen die nu aan de overkant, maar voor een deel ook al op het eiland zitten, best wel moeten kunnen verleiden om voor ons te komen werken. En dit is echt wel een uitdaging voor de komende jaren. En dan is dit maar een manier om daaraan aan bij te dragen. En u vraagt, je bent vast niet de enige gemeente. Dat zou juist een reden moeten zijn om het te doen, want dan is de concurrentie blijkbaar groot. Dus we willen graag op het netvlies komen. Dat is het antwoord op de eerste vraag. Zal ik dan de vraag over communicatie meepakken? Want dat is een beetje in lijn met de vraag die daarover eerder ook gesteld is. En ook schriftelijk door de Partij, ik geloof door Hart voor Texel, en ook eerder door de Partij van de Arbeid al. Dus we zijn hier aan het bestendigen van het aantal uren. Dus we breiden niet uit. Dus dat, want deze mensen zijn er al, maar die werden tot nu toe incidenteel gefinancierd. Even los van of het over dezelfde mensen gaat. Maar die FTE's waren er al, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die gaan we nu structureel financieren. Nou, er is de afgelopen maanden regelmatig hier in de Raad en in de commissie gesproken over onze manier van communiceren. En het lijkt me duidelijk dat onze inzet erop gericht is om ervoor te zorgen dat dat niet alleen maar eenzijdig is. En ook niet, dat is in die zin, wat mij betreft schrijft het niet op als een toezegging, maar dat is wel de manier waarop we het doen. Zullen we het zo doen?
Okay, u mag er ook een toezegging van maken.
Ja, vind ik heel interessant. Maar hoe gaan we dit dan controleren en monitoren? Hè? Dus de vraag is wat u daarmee opschiet. Maar de communicatie gaat natuurlijk altijd over zeg maar een wederzijds gesprek en ook luisteren. Dat is ook de basis. Hè? Ik ben geen portefeuillehouder communicatie, maar ik vul het maar even in. Dat is ook de basis waarop we graag willen functioneren. U stelt de vraag naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal FTE's. Daarvan zeg ik, dat is geen uitbreiding, maar bestendiging van het aantal FTE's.
Dank u wel, burgemeester. Dan hebben wij de vierde vraag zijn we aangekomen. Ik denk dat dat voor wethouder Hooyschuur is over de infrastructurele projecten. Of dat realistisch is en of het past binnen de capaciteit van de gemeente.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, daar hebben we zeker naar gekeken in deze perspectiefnota. En dit is wat we nu hebben gedaan, is gewoon realistisch. We hebben echt gekeken naar, kunnen we het doen? Moeten we dat niet een jaar uitstellen? En daar is echt twee keer naar gekeken van, en dat hebben we niet op papier gezet. Maar dit is wat we nu op papier hebben, dat is realistisch om uitvoerbaar te doen. Niet dat het weer over gaan hevelen naar het volgende jaar.
Dank u wel. Dan hadden we nog een vijfde vraag. Of tenminste, dit was eigenlijk vraag vier dan. Ik denk dat die voor wethouder Kieft is. Die gaat over het structurele bedrag bij voorstel 11 van 1 ton. Onder andere wateropslag. Waarom opnieuw ook hier?
Ja, voorzitter, dank u wel. Als er één keer een innovatief waterproject is gesteund vanuit dit potje, dat wil niet zeggen dat er geen andere innovatieve waterprojecten komen. Dus het woord water is niet het innovatieve. Het innovatieve is dat ondernemers aan het zoeken zijn hoe ze aan de transities kunnen voldoen, wat dat van hen eist, wat dat van hen in hun bedrijfsvoering vraagt. En daar kunnen nieuwe ideeën uitkomen. We gaan natuurlijk niet twee keer precies hetzelfde project als innovatief project doen. Want daar wordt over gepubliceerd, daar wordt over gecommuniceerd. Andere ondernemers kunnen daar gebruik van maken van die kennis. Maar als er op het gebied van water nieuwe vragen komen die we nog niet eerder hebben gehad, dan kan dat een innovatief waterproject zijn. En dat geldt voor alle andere mogelijke thema's die vanuit het veld op ons afkomen.
Mevrouw Coats.
Graag een kleine vervolgvraag op dit antwoord. Wordt de gemeenteraad gedeeld in de overwegingen wanneer iets in aanmerking komt voor subsidie? Dus de argumenten waarom u zegt, oké, hier gaan we dat geld aan besteden. Of verdwijnt deze 100.000 euro per jaar uit beeld van de gemeenteraad... en is het aan het college om daar een bestemming voor te zoeken?
Wethouder Kieft.
Voorzitter, als het budget is toegekend voor dit onderwerp... dan bepaalt het college welke projecten gehonoreerd worden. Maar u krijgt daar wel met terugwerkende kracht verslag van. U wordt ook geïnformeerd over voortgang van projecten. Dat zit ook vaak in de projecten zelf. Neem het voorbeeld Zoete Toekomst. Daar is natuurlijk heel veel publiciteit over geweest. Ook bij de gemeente. U bent ook uitgenodigd om daar te komen kijken. Dus al die informatie die komt zeker naar u toe.
Oké, het CDA.
Dank u, voorzitter. Allereerst, we zijn als CDA natuurlijk een fractie geweest die regelmatig zeurde over overhevelingen. Dus wij zijn wel blij dat het college nu een poging doet om een begroting neer te zetten die ze ook in één jaar kunnen realiseren. En we zijn heel blij met wat de wethouder heeft gezegd, dat ze goed hebben gekeken naar de verschillende budgetten en of dat allemaal wat strakker begroot kan worden. Dus wij zijn heel benieuwd hoe goed dat gaat lukken. Of we dan in 2025 dichter met de begroting bij het eindresultaat zitten. Maar we zijn in ieder geval blij dat u daarmee aan de slag gaat. We hebben een aantal vragen. Allereerst op pagina 4, de kaders en uitgangspunten. Voor het begrotingsjaar 2025 wordt conform het bestaand beleid voorgesteld de lokale lasten te indexeren met 2,8%. Maar we zien ook dat u een resultaat begroot van 2 miljoen overschot. Dus wij vragen ons eigenlijk een beetje af waarom u deze keuze maakt. Als u die 2 miljoen toch eigenlijk niet nodig hebt in 2025 om te doen wat u van plan bent. Nou, zou u dan niet kunnen overwegen de indexering achterwege te laten? Een klein stukje lastenverlichting naar de burgers en de ondernemers. Dan op pagina 32, de rehabilitatie van de Pontweg tussen de Dorpstraat en de Californiëweg. Nou, dat die weg gerehabiliteerd moet worden, zijn we het volkomen mee eens. Alleen langs die weg hebben wij nog een dossiertje met een stolp. Want daar zijn een aantal appartementen uitgebouwd tot recreatiewoning. En de stolp zou gesloopt worden, maar die is nog niet gesloopt. En het fietspad loopt met een bocht om die stolp heen. Als die stolp nou gesloopt was en je gaat de weg rehabiliteren, zou dit een mooie kans zijn om die rare slingers eruit te halen. Dus ziet u nog kansen om dat met elkaar te combineren en daar de verkeerssituatie te optimaliseren? Dan bij het herinrichten van de Wilhelminalaan. Het komt nog een paar keer terug, zegt u. De weg voldoet niet aan de richtlijnen van het CROW. En wij hebben altijd begrepen dat de richtlijnen van het CROW een richtlijn zijn, maar geen verplichting. Dus waarom kiest u ervoor om daar zo hard op in te zetten? Waarom vindt u het zo belangrijk dat deze wegen aan de CROW-richtlijn gaan voldoen? Waarom kiest u er niet voor om daar misschien van af te wijken, omdat het beter uitkomt? Of de leefbaarheid van de straat te goede komt, omdat er dan meer ruimte is voor groen bijvoorbeeld? Dan op pagina 27, de kolkenzuiger, waar het al een aantal keer over ging. U kiest voor een aanbestedingstraject waarvoor u eerst een onderzoek gaat doen. Maar waarom kiest u voor een heel aanbestedingstraject? Is deze zware procedure echt nodig? Had het niet eenvoudiger gekund? En dan pagina 60, de inhuur van een handhavingsjurist. We hebben daar inderdaad in het verleden een amendement over ingediend. Volgens mij zagen we voor het afgelopen jaar een onderscheiding van het budget. Dus we zijn heel benieuwd hoe het college denkt dat het met de belasting van de handhavingsjuristen gesteld is op dit moment. En hoe ze naar het komend jaar kijken.
Dank u, meneer Rutte. Ik kom tot de conclusie dat er veel vragen zijn voor de heer Hooyschuur. Als eerste, tenminste de indexering lijkt mij ook iets op financieel gebied. Waarom deze keuze als er 2 miljoen over is?
Goeie vraag, maar goed, dat jaar is het laatste jaar dat we 2 miljoen over hebben. Volgens mij gaan we daarna in de rode cijfers. Maar die 2,8% die wordt jaarlijks volgens mij geïndexeerd. Dus dat hebben we dit jaar weer gedaan. En ik denk als je nu lastenverlichting doet en we komen het jaar erop met 5% verhoging, lijkt me handiger dat we gewoon dit doorzetten. Wat we nu al die jaren gedaan hebben, gewoon die indexering erop houden. Dat lijkt mij het logische wat we nu gedaan hebben. Dat is de eerste vraag. Dan was het de stolp die op het fietspad staat. Nou, ik kan u mededelen dat wij in gesprek zijn gegaan met die betreffende mensen en we weten exact hoe dat gaat. En daar zaten ook mensen in die stolp. Het waren geen toeristen, maar mensen die gehuurd hadden in die stolp. Daar is mee gesproken, ook met de eigenaren. En daar is een datum afgesproken waarin hem leeg moet zijn. En dan moet hij gesloopt worden. En dat is dit jaar. Daar is over gecommuniceerd. Dus je kan niet zomaar naar die mensen op straat zitten. Dat is niet ons punt. En ik neem aan als die stolp gesloopt is dat het fietspad rechtgetrokken wordt. Dat is volgens mij wel de bedoeling vanuit de gemeente werken. Maar dat, daar komen we op terug. Maar er is wel volop aandacht aan. De Wilhelminalaan. Nou, dat is een weg die 40 jaar erin legt. En om 40 jaar hebben we afschrijving. Daarnaast hebben we ook die klimaatadaptie dat we willen vergroenen in de straat. Dus meer vergroening, dus minder parkeerplekken. Dat is een punt. Het riool willen we gaan scheiden in de straat. Dat is ook iets wat we willen gaan doen. En we willen gewoon de straat optimaliseren. Daarom staat hij op de nominatie om aangepakt te worden. En dat doen we bij meer straten in het dorp. Als we zo lang de leggen, worden we vergroend en verbeterd. En het riool wordt aangepast. Dan hebben we over het parkeren, dacht ik, is het niet?
Nee, even parkeren. Over de
kolkenzuiger.
Nou, waarom een heel aanbestedingstraject?
Daar komt er antwoord op. Dat gaan we overleggen met de betreffende mensen. Daar zal dit er meenemen. Dan heb je in één keer alle antwoorden erop. Maar ik kan u wel aangeven dat een vrachtwagen besteld tegenwoordig 2 jaar duurt. Dus je moet hem al van tevoren bestellen, aanbesteden. En misschien is er een demo in het gebeuren. En als je daarop in kan schrijven, hebben we nu ook gedaan op de zijlader. Dat bleek een demo en daar waren we als eerste die ingeschreven hadden. Dus we proberen wel aan alle kanten om zo snel mogelijk iets te hebben. Maar een vrachtwagen is tegenwoordig 2,5 jaar voordat het duurt voordat je hem besteld hebt. Dus er wordt wel gekeken. Maar het antwoord zullen we meenemen in de andere vraag die ook al gesteld is hierover.
Uw vragen zijn klaar volgens mij.
Ja.
Dan hebben we nog voor burgemeester Pol over de handhavingsjurist.
Ja, dank u wel. Het klopt dat dit eigenlijk op basis is van het, zeg maar, gesprek dat eerder, of eigenlijk eind vorig jaar in de raad plaats heeft gevonden. We hebben daar nu voor gekozen om dat 2 keer incidenteel in de perspectievennota mee te nemen. U vraagt wat is eigenlijk de reden dat het. Want u ziet dat er een onderscheiding was in de programmarekening. En dat klopt. En dat had er vooral mee te maken, als ik me goed herinner, dat we. Dat het niet lukte om die handhavingsjuristen te vinden. Dus handhavingsjuristen is een schaarse groep mensen waarvan het lastig is en waar iedereen ook een beetje aan trekt. Het gaat een beetje eigenlijk over het vorige punt ook. Het was lastig om iemand te binden. Inmiddels is dat voor dit jaar wel gelukt. En we gaan ervan uit dat het ook volgend jaar wel weer lukt. We hebben daar ook wat steviger op ingezet. Dus vandaar dat u dat op deze manier hier terug ziet.
Gaat de gang, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik wil de wethouder danken voor het antwoord over de Wilhelminalaan. Dit zijn allemaal overwegingen waar ik het volledig mee eens ben, maar het was niet waar ik naar op zoek was. De vraag ging over waarom vindt u het zo belangrijk om op die straat ook te voldoen aan die CROW-normen die niet verplicht zijn. Waarom wilt u dat zo graag? Wat is uw afweging? Waarom vindt u dat belangrijk? Dat wil ik graag weten.
Nou ja, we werken heel veel met de CROW-punten. En dat is natuurlijk een soort richtlijn die aangegeven wordt. En ik ga ervan uit dat we niet altijd de exacte mate oppakken die hun voorschrijven, maar we proberen wel een beetje in die richting te gaan werken. Dat is het punt dat we dat altijd meenemen in de plannen die we hier uitvoeren. En dat zie je ook in de fietspaden. 3,5 meter was eigenlijk de CROW. En we hebben 3 meter gedaan, dus. Maar we kijken wel altijd een beetje naar deze aangeving, ja.
Dus we worden misschien niet helemaal exact gehanteerd. Meneer Oogrijn.
Dank u wel, voorzitter. Even reageren op de woorden van de burgemeester. Het bedrijfsleven zit personeelvereniging. Maar ook de gemeente Texel. Uiteindelijk zijn we ook een bedrijf. En als we nagaan naar het verleden, dan waren er heel veel bedrijven die zelf dienstboding hadden. Ik denk dat het een juiste houding zou zijn als de colleges nagaan denken, kopen wij ook voor ons personeel dienstwoningen. We hebben in het verleden ook een burgemeesterwoning gehad. Niet ideaal, maar goed, dat had je kunnen vervangen. Maar er wordt een serieus over nadenken. Mijn verzoek is nu aan het college. Bent u bereid om serieus na te denken, wat doen wij met het woord dienstwoningen?
U wilt een interruptie? Of?
Ik denk dat het wonen is.
Wonen. Nou, het lijkt mij dat eerlijk gezegd eerst de portefeuillehouder hierop reageert. En ik denk dat dat wethouder van de Welt is, aangezien het over woningen gaat.
Vind ik ook.
Ja. Weliswaar personeelswoningen, maar...
Klinkt als een goed idee. Dat ik aan het woord ben. Ik weet niet of het een goed idee is om dienstwoningen te gaan aankopen voor personeel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet heel scherp heb. Want je hebt natuurlijk, u heeft als raad ook besloten dat bepaalde voorrangsregels gelden voor bepaalde beroepsgroepen die wat eerder in aanmerking zouden kunnen komen voor huurwoningen. Ook om even te kijken of het hier wel past. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat ook geldt voor het personeel van het gemeentehuis. Dat heb ik niet scherp. Daar kan ik op terugkomen. Dat kan voor de raad, maar ik denk niet dat het voor uw besluitvorming ertoe doet. Maar ik kom erop terug.
Mevrouw Koot wil toch even reageren. Ik heb ook gezien dat meneer Hercules zou willen reageren.
Ja, ik wil heel graag even reageren op het voorstel van de heer Hogerheide van Texels Belang. Ik vind het namelijk helemaal geen goed voorstel. Want met uw voorstel maakt u het gemeentehuis een concurrent van iedereen die op Texel een woning zoekt. En dat vind ik niet uit te leggen aan al die woningzoekende inwoners op Texel.
Duidelijk. Meneer, u wilt daar even op reageren, begrijp ik?
Ja, je kan alles zwart-wit zien, maar zo zwart-wit is het niet. De gemeente kan ook zelf woningen bouwen. Ik heb het ruim gevraagd en ik vraag een ruim antwoord. En de wethouder heeft een uitstekend antwoord gegeven. Dus uw interruptie en invulling is
Volgens mij mogen we van mening verschillen. En dat gebeurde hier. De heer Hercules was als eerste en daarna heb ik nog de heer Rutte gezien.
Voorzitter, even ook in antwoord op die koopwoningen of in het vervolg daarvan. Wij hadden vroeger economiewoningen bij Woontij. 10% van de woning van Woontij mag buiten sociale woningbouwhuur worden vergeven. Simpele vraag is, hebben die woningen nog steeds beschikbaar bij Woontij?
Voorzitter, ja, die woningen die zijn er wel. En we hebben met een aantal organisaties daar ook afspraken over. Maar zoals u weet is er nog wel een tekort aan woningen. Dus ook Woontij kan niet zomaar beschikken over voldoende woningen om te voldoen aan de vraag in economiewoningen. Maar wat ik zelf dus niet helemaal scherp ben, wat ik richting de heer Hogerheide bedoelde, is of wij ook een van die organisaties zijn die aanspraak doen of kunnen doen op die economiewoningen. En ik denk het niet. Ik denk dat dat nu voornamelijk de OSG is, Omring, politie wellicht en een beetje in die hoek. Maar het is niet veel. En ik denk dat wij onszelf daar even buiten hebben gezet op dit moment. Maar ik ga dat nog even uitzoeken.
Antwoord komt daar nog op terug. Volgens mij zijn wij aan het einde gekomen van in ieder geval mevrouw Visser, vergeet ik nog?
Dat weet ik niet, maar onze fractie is nog niet geweest. Ik was bang dat u ging zeggen de hele perspectiefnota.
We hebben zo'n lijst met vragen.
Nou, gaat uw gang. Ik dacht inderdaad, nee, maar u heeft helemaal gelijk. Gaat uw gang.
Nou, dank u wel. Ik wilde heel even gaan naar de nieuwe ontwikkelingen. Die staan beschreven op pagina 6. En daar staat, het wordt steeds complexer om de juiste mensen te vinden en te behouden. Tegelijkertijd worden de vraagstukken breder en complexer. De maatschappij reageert veel meer vanuit individueel standpunt. En, waarschijnlijk mist het woordje dat, maar komt het veiligheidsgevoel van de medewerkers onder druk te staan. Dit laatste stukje is eigenlijk de eerste keer dat ik hiervan hoor. Landelijk weet ik dat ambtenaren soms het veiligheidsgevoel een beetje kwijt zijn. Maar ik had daar nog niet eerder gehoord dat dat ook bij ons speelde. Dus vandaar mijn vraag, hoe uitzicht dit gevoel van afnemende veiligheid? Betreft het medewerkers in één bepaalde functie of op een bepaalde afdeling? En wat gaat de portefeuillehouder hieraan doen? Dan heb ik een vraag over voorstel 9 van programma 2. Die staat op pagina 30. Dat gaat over het onderzoek naar de verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin. Het betreft hier het stuk vanaf kruising Rommelpot, Klif, Witteweg tot aan camping Loodsmansduin. De smalle asfaltweg moet alle recreatieverkeer, te voet, fiets, auto, camper en bezorgend verkeer verwerken. Dit zorgt voor problemen. Uit de tekst maak ik op dat het vrijwel uitsluitend verkeer van en naar de camping betreft. En de toekomstplannen van de camping worden nu ook in het onderzoek betrokken. Vraag 1. Wordt een deel van het onderzoek betaald door de camping? En vraag 2. Als nou uit onderzoek blijkt dat er aanpassingen aan de weg of een extra fiets of voetpad langs de weg komt, kan dan ook een deel van de kosten daarvan voor rekening komen van de camping? Dan over programma 2, de vervangingsinvesteringen voorstel 1 en dan het onderdeel Wilhelminalaan. Vanwege de aanwezigheid van 2 supermarkten wordt de weg veel gebruikt. Het lijkt alsof het hier slechts om de auto's van klanten gaat. Ik mis het feit dat er grote, volle vrachtwagens over de Wilhelminalaan gaan om deze 2 supermarkten te bevoorraden. Deze vrachtwagens zijn breed en erg zwaar. Kan de portefeuillehouder garanderen dat hier voldoende rekening mee wordt gehouden? En kan de portefeuillehouder toezeggen dat als de Wilhelminalaan niet geschikt gemaakt kan worden voor deze vrachtauto's, hij terugkomt naar de raad met bijvoorbeeld een plan om vrachtwagens uit het centrum te weren? En dan wilde ik vervolgens iets over investeringsvoorstel 16 op pagina 49 bij programma 5 vragen. Wethouder Kieft gaf net aan dat er straks investeringen in groene infrastructuur gaan komen, of in ieder geval voorstel daartoe. Maar ik denk dat ik er al één gevonden heb, namelijk groenvoorziening, het gouden strookje. Renovatie is gewenst, verbetering van de groeiplaats van bomen en nieuwe beplanting. In de raadsavond over groen van een aantal weken geleden werd benadrukt dat groen in de dorpen voorrang moet krijgen. Dit in verband met de klimaatadaptatie. Dit plan voor het gouden strookje lijkt hier heel mooi in te passen. Maar waarom is er dan ook nog vervangingsinvesteringsvoorstel 1 uit programma 2? Daarin wordt voor ditzelfde stuk gevraagd voor nieuwe bestrating. Is het niet beter om dit voorstel in zaken de groenvoorziening...
Mevrouw Visser, dit is vanmiddag beantwoord. Ja. Dus
hoop ik dat het voorstel uitgebreid wordt, want dat is de vraag.
Maar ik kwam meer een...
Ze wilde een politieke vraag stellen.
Oké, als het een politieke vraag is, kom dan nog maar even door.
Nou ja, mijn politieke vraag is inderdaad om dit voorstel, waar het gaat om de groenvoorziening van deze hoek, uit te breiden, zodat het vervangingsinvesteringsvoorstel voor bestrating verkleind kan worden.
Oké, dank u wel. En dat was tevens de laatste vraag, hè? Meneer Herkules.
Dan vervolg ik onze vragen, voorzitter. Misschien heel kort algemeen over deze perspectiefnota. Iedereen die is er blij mee, geloof ik, tot nu toe. Er staat ook niet zoveel in, hè? Het is echt de dunste die ik ooit heb gezien. Echt ooit. 24 voorstellen en er zijn een heleboel investeringsvoorstellen. Het is een perspectiefnota van versnipperaars, kolkenzuigers en gouden strookjes. En dan gaan we het daarover hebben. De helft van de voorstellen, ik weet niet of dat heeft gemerkt, het wordt niet benoemd in deze perspectiefnota, gaat over op een of andere manier pleisters plakken met personeel. De helft van de voorstellen. Er zit geen enkel nieuw beleidsvoorstel in. Dus ja, in die zin zijn wij er niet zo blij mee. Wij hebben liever meer ambitie. We zien liever dat er meer plannen zijn en ook dat je goed plant, zodat we met dit eiland vooruit kunnen. Maar we begrijpen het ook wel. We begrijpen, want we horen al anderhalf jaar lang, als het geen twee jaar is, dat het heel erg druk is en dat de organisatie op barsten staat. Dus we vinden het logisch dat we even pas op de plaats maken, maar we vinden het ook echt heel erg zonde dat we dit jaar verliezen. Verliezen omdat je altijd vooruit moet kijken als gemeente. En ja, dat worden we. Ja, we zijn gedwongen om dit jaar wat minder vooruit te kijken. De eerste vraag gaat over het strategisch personeelsplan. We hebben vragen gesteld over die uitbreiding FTE incidenteel en structureel. En eigenlijk zegt het college dat het een logische vervolgstap is om het strategisch personeelsplan, om dat nog eens een keer te herzien. Want wat we nu doen is dus vuurtjes blussen en zoals het college het zelf zegt, het is noodzakelijk door de veranderende verwerkelijkheid om deze aanvraag te doen. Maar er zit nog geen plan achter. In het antwoord zegt het college ook dat het met een doorlooptijd van 3 tot 5 jaar... dat het dat in 2025 zal moeten worden gestart met dat SPP, dat strategisch personeelsplan. Wij zien daar echter, deze perspectiefnota gaat over 2025 en verder, geen voorstel voor. Dus we nemen aan dat het college met een voorstel komt buiten de perspectiefnota en wellicht met een budgetaanvraag om tot een herziening van die SPP te komen, zodat we een keer uit de problemen komen, uit de druk te komen en weer nieuwe plannen kunnen gaan maken. Dat is de eerste vraag. Wanneer komt dat SPP? Waarom staat er geen voorstel in en kost het geen geld? Het tweede gaat over de uitbreiding communicatie. Er hebben een aantal mensen al wat over gevraagd. Wij hebben er ook antwoorden op gekregen. Wij vinden het ook een forse uitbreiding. Een wat technische vraag, maar hij viel me net te binnen. Er is een senior communicatie fulltime medewerker op het burgerberaad gezet en die zal weer terugkomen in de communicatie. Zit hij nog bovenop deze communicatie FTE's? Want dan is de uitbreiding niet met 70%, maar denk met 100%. Meneer Kooijmans constateerde ook al dat het een fikse uitbreiding was. Wij vinden dat soort uitbreidingen in FTE eigenlijk alleen maar kunnen als je echt een goed plan eronder hebt liggen. Het college verwijst in de antwoorden naar het communicatieuitvoeringsplan, wat wij, nergens kunnen vinden. En wij hopen dat er eigenlijk een raad moet een communicatieuitvoeringsplan helemaal niet zo interessant vinden, maar wel de communicatievisie, dat er een communicatievisie onder ligt. Hopelijk kunnen we het communicatieuitvoeringsplan toch nog even ter info krijgen van het college. In september, jaarlijks, wordt er een evaluatie gegeven aan het college of door het college over dat communicatieuitvoeringsplan, hebben we ook kunnen lezen. En in september komen we dan terug naar de raad. Maar waarmee komt u terug met de raad? Met een voorstel tot toch het maken van een communicatievisie? Want het gaat in deze raad best wel vaak over vanuit onze fractie het minst misschien nog wel, over communicatie, over bomen en graskeien en bruggen. Dus er zit best wel structureel iets mis. En ook hier vinden wij dat je niet per se meer moet, niet meer graskeien er tegenaan gooien. En ook niet per se meer FTE er tegenaan gooien, maar kom gewoon met een plan. Dus de vraag is, zouden we het communicatieuitvoeringsplan toch nog eventjes mogen zien? We hoeven ons niet mee te gaan bemoeien. Maar in september komt er dan een voorstel om toch een beetje met een visie iets op te pakken. Mevrouw Koot zei ook al, dat gaat toch wel twee kanten uit. Bij communicatie is het best wel handig als het twee kanten uitgaat. Maar als er alleen maar wordt gezonden en als daar alleen maar de FTE's nu al op worden ingezet, dan heeft dat denk ik ook weinig nut. Dan de volgende vraag gaat ook over, toch even korte opmerking over het innovatiepilotbudget voor energie, landbouw, visserij en dergelijke. Er werd al geconstateerd dat er de projecten die daaraan verbonden zijn, dat die niet heel erg aansprekend zijn. Dat hoeft ook niet per se, maar het heet wel pilot en innovatief. Dus we weten precies waar dat op slaat dan. En de resultaten zijn eigenlijk niet zo goed meetbaar. Geeft het college ook aan in haar beantwoording van onze vragen. Of ze succesvol zijn, kunnen we nog niet zeggen. Maar ja, ze zijn wel succesvol verleend, dat zegt het college. Wij hebben toch ook liever dat helemaal als het structureel wordt, er gewoon een plannetje onder ligt. Aan welke organisaties geef je deze subsidie? Het is gewoon een subsidie. En wat wil je ermee bereiken? En er kwam er net ook al voorbij. Ja, waarom moet je alles, dezelfde organisatie meerdere keren subsidiëren? U zegt dat dat nu niet zo is, maar het staat niet in een verordeningetje of in een beleidsplannetje van u. Dus wij hebben liever eerst een plannetje als u dit structureel wil maken. Verder vinden wij het wel heel erg noodzakelijk dat dit soort initiatieven blijven worden gesteund. Maar dan wel ook, en wat ons betreft kan dat ook nog met meer geld en met meer samen subsidie aanvragen. Maar dat lukt alleen maar als je een plan maakt. Ten slotte, en we noemen het, we hebben een antwoord op gekregen. We hebben per jaar 500.000 euro. Nu al 2 jaar en dit is het derde jaar dat ingaat. En volgend jaar is er nog eens een keer, het jaar daarna nog eens een keer 500.000 euro. 2 miljoen in totaal aan subsidie in de begroting staan voor verduurzaming van woningen. Het college antwoordt dat er te weinig capaciteit was om die plannen uit te voeren. Wij denken, er ligt toch echt gewoon nu al 1 miljoen klaar om dat te gaan doen. En waarom wordt dat niet gewoon uitbesteed? Dat is ook gebeurd bij een vorige keer toen er geld voor duurzaamheid was. Dat was geloof ik 5 miljoen. Dat is voor 10% van die 5 miljoen heeft een bureautje dat fantastisch uitgewerkt. En in 2,5 jaar was er 5 miljoen geïnvesteerd door Tesselse bedrijven veelal vaak in Tesselse huizen. Dus ik kan het niet een tip noemen, maar een verzoek van. We snappen dat er juist op duurzaamheid helaas gebrek aan capaciteit is. Maar ja, wellicht is een andere manier van dit uitzetten dan effectiever. En dat waren onze vragen.
Dank u wel. Dan beginnen we bij de eerste vraag over veiligheid. Ik denk dat die voor de burgemeester is.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben hier met opzet wel een paar woorden aan gewijd in dit stuk. Omdat dit ook signalen zijn die ik de afgelopen periode ook van een aantal van onze medewerkers heb gekregen. Dat speelt zich met name af rondom, kunt u zich voorstellen, bij medewerkers die direct contact hebben met onze inwoners. Dus dan gaat het vooral over zeg maar, alles wat rondom de gemeentewinkel gebeurt. Soms is dat telefonisch en soms is dat ook zelfs aan de balie. We zien dit natuurlijk in het land op een steeds grotere schaal plaatsvinden. En ook op Texel zien we daar zeg maar, een soort verruwing van wat er aan die balie af en toe gebeurt. Het gaat hier specifiek in de tekst. En dat is ook wel bewust gekozen over het veiligheidsgevoel. Omdat ik denk dat er afgelopen jaren al best wel wat maatregelen zijn genomen. Ook voor corona, maar ook tijdens corona om zeg maar, de veiligheid te garanderen. Er staat zelfs een balie aan de andere kant van de ruimte zeg maar, die helemaal niet meer gebruikt wordt. Zodat mocht er wat gebeuren, onze medewerkers ook echt daadwerkelijk weg kunnen. Dat kon in het verleden niet. Het is erg dat we er zo over na moeten denken. Maar dat is wel wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd zien we dat die verruwing aan de balie af en toe gewoon plaatsvindt. En dat leidt gewoon tot inbreuk dat leidt tot verminderd veiligheidsgevoel van onze medewerkers. Ik vind dat we daar in ieder geval openlijk over moeten spreken. Vandaar dat u deze tekst ook vindt en dat ik er nu zoveel woorden aan wijd. Omdat ik vind dat we dat nooit normaal mogen gaan vinden. Er zit af en toe wel eens een beetje een soort ondertoon in van ja, als je aan de balie werkt, dan hoort dat erbij. Misschien nog wel ook wel bij onze medewerkers zelf. En ik vind dat hoort er niet bij. En ik vind dat we daar pal voor moeten gaan staan. En we zijn dus ook in gesprek om te kijken naar welke maatregelen we kunnen nemen om dit soort incidenten te voorkomen. Maar ook de mensen die dit doen ook op een of andere manier daarop nou in ieder geval aan te spreken, zou ik willen zeggen. Dus daar zijn we wel nadrukkelijk mee bezig. En het belangrijkste signaal dat we hiermee willen afgeven, maar ook vandaag nog een keer, is dat wij het college niet zomaar tolereren dat dit soort dingen ook bij ons in onze hal af en toe plaatsvinden. Dat was het eerste antwoord.
Daarna, ik weet niet, was ik ook als tweede als het gaat om alles rondom... Nee,
volgens mij niet. Vervolgens kom ik weer bij portefeuillehouder Hooischuur over Loodsmansduin. Ik vond dat overigens wel tamelijk technische vragen. Namelijk of het, het gaat over vooral verkeer van en naar de camping. Heeft de camping daar ook een bijdrage in?
Nee, het is een openbare weg van de gemeente Texel. En de camping ligt er dan vast, dat klopt. Maar het is vanuit het dorp gekomen de grootste angst... dat men loopt er op zondag een rondje en komt over een pad terug. Maar dat is bijna niet meer mogelijk omdat er heel veel verkeer op die weg is. En de auto's worden breder. Dus het is een oproep eigenlijk vanuit het dorp van... joh, kunnen we daar niet wat aan doen met z'n allen? Of graskeien ernaast leggen of een wandelpad of wat dan ook. Nou, en daar gaan we nu onderzoek naar doen. Wat zijn de mogelijkheden om een sloot te dimpen of niet of wat dan ook... Dus, vandaar dat geld, maar dat is niet de bedoeling dat de Krim hierover gaat meedenken van, en kosten gaat betalen. Nee. Dat is de eerste vraag.
Ja, de tweede over de Wilhelminalaan, of er voldoende rekening gehouden is met de vrachtwagens.
Ja, nou ja, het is misschien helaas of het is zo, maar er, zijn, er leggen twee supermarkten aan. De, hoe heet het, de Aldi en de Albert Heijn. En die worden tegenwoordig ver, ja. Bevoorraad met grote vrachtwagens die achteruit de Wilhelminalaan oprijden. En daar hebben we nu wel rekening mee gehouden met de weg. Dat die dezelfde breedte heeft dat men er naartoe kan. En als het anders moet, ja, dan zullen we toch moeten kijken hoe we daar met die winkels... die zullen er ook wat van vinden als daar niet meer bevoorraad kan worden met vrachtwagens. Dus nu is er ingezet op de weg terug te leggen met aanpassingen van groen en zo... en de breedte om met de vrachtwagen er weer overheen te kunnen rijden. En of we daar vrachtwagens moeten gaan weigeren... Ja, dat is denk ik voor, niet voor mij, maar een ander punt inderdaad. Denk, hoe ga je daarmee om?
Dat zal een punt zijn. Wil even hierop reageren.
Ja, voorzitter, we kunnen inderdaad elke keer die straat weer opnieuw steviger maken... omdat er vrachtwagens groter zijn en zarder zijn en er meer komen. Maar ik denk dat het college ook is aan... het aanspreken van de supermarkten om een pilot uit te voeren. Een pilot met bijvoorbeeld bij de boot of voor de boot in Den Helder... het overladen van lading zoals bij een heleboel grote steden in centra gebeurt... en dat er met kleinere vrachtauto's elektrisch over het eiland wordt gereden. En ik denk dat de voordelen voor zo'n groot bedrijf prachtig zijn. Ze mogen het Texel-logo voeren op hun producten. Ga dat gesprek eens aan. Denk ook eens een keer aan een andere manier van mobiliteit oplossen... dan alleen maar stenen stapelen.
Nou, dat is duidelijk. Dank u wel. Ja. Dan gaan we eens een keer...
Ik weet niet wat u bedoelt met duidelijk, maar zet daar energie op. Gaat u daar achteraan? Er komen hier altijd supermarkten, weet ik, langs om hun zaken te bespreken. Kan dat een keer worden aangesneden? En begin met één bedrijf. En die willen vast wel aan een mooie pilot.
Nou, u gelijk. Ik hoor net van mijn collega mobiliteitsvisie komt eraan. Dus daar kunnen we het in zeker niet meenemen. Dit punt wat u nu naar voren brengt. Om te kijken hoe we het anders gaan bevoorraden op die winkels op deze straat. Want er zijn nog wel een paar straten in, ook andere dorpen in Oost-Trent, hoe die achteruit gereden wordt in die smalle straatjes. Dus in de mobiliteitsvisie denk ik dat we daar wel moeten mee.
De mobiliteitsvisie gaat er aankomen. We gaan nu hier niet verder op. Sorry.
Dan was er nog een derde vraag. Dat was het gouden strookje. Waar geldt voor vrijgemaakt is?
Ik dacht dat misschien is het van u, maar ik dacht dat het ook gedeeltelijk wethouder Kieft was. Maar...
Nee, dat is herinrichting.
Oké,
okay.
Herinrichting. Oké. Okay. Ja, dat komt voor in twee voorstellen, begrijp ik.
Ja, maar dat is ook zo'n punt waar eventueel fietsen geplaatst kunnen worden. En die staan er ook als ik een rondje door de burger rijd. Dus... Maar de betreffende meneer die aan die bloembak woont... die is al twee keer geweest om te vertellen dat het heel armzalig is wat daar is. En dat is door de groenvoorzieningen opgenomen. En vandaar dit voorstel om daar een verbetering op aan te nemen. Ik heb geen schets gezien, dus ik kan me niet vertellen hoe het exact wordt. Maar er is wel bekeken dat we daar een andere soort vergroening in een straat gaan maken. Dat het er weer knap en mooi uitziet.
Dan gaan we naar de eerste vraag van de heer Hercules over het strategisch personeelsplan. Ik denk dat de burgemeester is. of er niet een voorstel bij hoort en wanneer we het kunnen verwachten.
Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dus normaal gesproken maak je een plan, dan reken je uit wat het ongeveer kost en dan vraag je dat aan. Dat is wel hoe je het graag zou willen. De organisatieontwikkelingstrajecten die tot nu toe zijn ingezet hier waren altijd binnen de financiële kaders zoals ze die hadden en gingen daar nooit overheen. Het was eigenlijk gewoon een van de kaders die zowel vanuit het college, maar ik geloof ook vanuit de raad is meegegeven destijds. We hebben al meerdere momenten, u zegt misschien al 2 jaar lang, aangegeven dat dat wel een beetje piept en kraakt. En dat het ook logisch is dat je daar dan nu een aantal, dat je daar op een andere manier naar gaat kijken. Wij gaan dus nu dat plan maken, het strategisch personeelsplan. Het zal echt, want dit gaat natuurlijk niet alleen over zeg maar uitbreiding. Dit gaat ook over onze manier van werken. Dit gaat over cultuur, structuur en veel meer dingen meer. Daar heeft u ook vorige week nog een brief over ontvangen. Het zou te plat zijn om daar nu een bedrag aan te hangen, want we willen dat plan wel gedegen maken. Dat betekent ook dat we daar onze medewerkers goed bij willen betrekken. Maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk wel met een vraag zullen komen die iets ook de financiële kaders raakt. Wat we nu tegelijkertijd zien is dat het op een aantal plekken in de organisatie gewoon echt piept en kraakt. En dat we af en toe ook gewoon door een grens heen zakken. En daarvan hebben we gezegd, en dat doen we voornamelijk incidenteel, heeft u ook kunnen zien in deze perspectieve nota. Doen we toch al een aantal aanvragen of doen we een aantal voorstellen om ervoor te zorgen dat we, en u noemt dat pleisters plakken, dat vind ik iets te plat, maar dat we in ieder geval zeggen, nou op die plekken weten we dat we in ieder geval de komende jaar, 2 jaar echt even die capaciteit nodig hebben om zeg maar even de basis op orde te brengen. En hoe we dat dan structureel invullen, dat betrekken we bij dat strategisch personeelsplan. In de ideale wereld hadden we dit allemaal anders omgedaan. De realiteit is een andere en we gaan gewoon nu aan de gang met wat we denken dat er nu nodig is. En tegelijkertijd denken we nou over wat er op lange termijn nog nodig is. Dat zit hier nu nog niet in. Het zou kunnen dat we zover zijn dat we dat bij de programmabegroting, ook die gaat over 2025 en verder, zouden kunnen aanvragen. Het zou een mooie streefdatum zijn. Tegelijkertijd, zorgvuldigheid is misschien wel belangrijker dan enorme snelheid hierop. En met een aantal posten dat nu incidenteel regelen, zorgen we er ook voor dat we weer zeg maar de basis een beetje op orde hebben. Dan nog even die vraag over communicatie in het verlengde hiervan. De inhoudelijke vragen over hoe we daarmee zouden moeten omgaan, die laat ik aan de portefeuillehouder communicatie. Maar daar waar het personeel gaat, zal ik er wat over zeggen. Nogmaals, ik heb het vanavond een paar keer gezegd, maar het is dus geen uitbreiding voor communicatie, maar een bestendiging van het aantal FTE's dat we al hadden. En daar waar het gaat, het gaat er een beetje vanuit dat de systematiek is zoals ik het overal ken. En dat we dat hier ook doen. En als het niet zo is, dan hoor ik het heel graag. Maar daar waar we iemand hebben gedetacheerd op een ander project, gaan die FTE's natuurlijk mee daar naartoe. En zijn die op een andere manier ingevuld, dan gaat het dus over FTE's. En op het moment dat diegene terugkomt, dus een persoon, komen niet die FTE's weer mee terug. Dat lijkt mij, zou ik een hele rare werkwijze vinden. Dus ik ga er zomaar vanuit dat we, en die kom ik hier bijna nooit tegen, dus ik ga er vanuit dat we dat niet zo geregeld hebben. Punt. En wat daarna gaat het allemaal over de inhoud van de communicatie. En dat laat ik dan toch echt een...
Maar in de tussentijd zag ik nog een hand van de heer Ram. Namelijk over die vorige vraag. Toen we het hadden over het strategisch personeelsplan. Die wilde daar nog iets over vragen of reageren.
Ja, dat klopt, voorzitter. Want toen wij de stukken doornamen, waren we ook in de veronderstelling van ja, hoe kun je nu allemaal uitbreiding vragen als er nog geen strategische personeelsplanning is. Dus de vraag van de heer Hercules begreep ik wel. Maar toen ik voorstel 4 las, 2 keer 110.000 euro in de komende 2 jaar voor onder andere HRM, daar wordt ook het project SPP in genoemd. Dus ik was in de veronderstelling dat die uitbreiding, die medewerker die daarvoor ingehuurd wordt, ook daadwerkelijk gaat werken aan de strategische personeelsplanning. Of moeten we dat anders lezen dan? Want als ik het op die manier kan lezen, dan is het antwoord op de vraag, ja, het staat al in de perspectiefnota.
Er zijn volgens mij twee verschillende dingen. Dus er wordt geld gevraagd voor iemand die hier mee aan gaat werken. De vraag van de heer Hercules heb ik zo begrepen. U vraagt allemaal incidentele posten aan als het gaat om de uitbreiding van. Hè, dus, en zonder dat het lijkt alsof er een enorme strategisch plan achter ligt. Dat klopt op zichzelf, want dat SPP is nog niet af. Sterker nog, we vragen geld voor aan om iemand de mogelijkheid te geven om dat plan met ons mee te gaan maken. Daar wordt ook op dit moment ook al wel aan gewerkt hoor, dus zo erg is het nog niet. Maar dus beide klopt.
Dan, heer Hercules.
Dat is in ieder geval goed om te horen dat er aan wordt gewerkt. En we snappen ook natuurlijk dat dat niet overhaast moet gebeuren. Maar we hopen toch dat er ook bij de, zeg maar, richting de programmabegroting al meer zicht is op wat we kunnen doen als raad als het om budget gaat. Dan zou ik, we zouden toch graag willen weten hoe dat precies zit met die FTE. Ik vind het ook niet logisch op het moment dat er iemand wordt gedetacheerd, maar zo werd het niet gesteld, detachering. Maar ik neem aan dat die senior FTE, één FTE senior communicatieadviseur, gewoon binnen deze formatie blijft en zit.
Daar ga ik ook vanuit, en als het anders is, dan laten we het weten. Maar er is geld gevraagd voor het inwonersberaad. En daar, ja, dat geld gaat natuurlijk over, zeg maar, de kosten die zijn gemaakt om iemand daarop in te zetten. Dus als dat nog bij communicatie zat, dan zou dat niet nodig zijn. Even terug naar uw punt daarvoor. De waardering voor het feit dat deze raad, want dat heb ik ook als ik een beetje teruglees in de stukken, zeg maar, bereid is om mee te denken en ook ruimte te bieden als het gaat om, zeg maar, de financiële.